Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We staan vanmiddag in de prediking stil, gemeente, bij de voorbeden die Abraham doet voor de stad Sodom. Daarom gaan we zingen van gebed met Psalm 26. En daarvan vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En vers 12. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken. De versen 8 en 12 van Psalm 26. Gemeente, ter voorbereiding op het gebed gaan we zingen van het gebed met Psalm 34 en daarvan het tweede vers. Ik zocht de Heere in mijn gebed. Hij heeft mij geantwoord, mij gered. Het tweede vers van Psalm 34 gaan we zingen nadat we vanmiddag ons geloof belijden. En dat willen we doen in hartelijke verbondenheid met de Kerk der Eeuwen. Spreken een ieder van ons in zijn, haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, verenigen wij ons in gemeenschappelijk gebed. Laten we met en voor elkaar bidden om een zegen. Verheven God, u die de hemel en de aarde hebt geschapen, onze hulp en onze verwachting zijn van u. U die in de hemel woont en voor wie deze wereld waar wij wonen, deze wereld waar er zoveel aan de hand is, deze wereld is voor u als een voetenbank. Dat zegt veel over u. Dat u de verheven majesteit bent. U bent die God die spreekt en het is er en u gebiedt en het staat er. Heere, wat stellen wij voor? Wij kleine mensen tegenover u, de grote, machtige God. U bent die God van wie we weten uit de Bijbel, zo leert u het zelf ons, dat u God bent en dat u ten diepste ons mensen helemaal niet nodig hebt om God te zijn. Ten diepste voegen wij niets toe aan uw bestaan. En toch, het is uw vrije keus geweest om behalve planten en dieren ook een mens te scheppen naar uw beeld. Daarin zijn wij anders dan de dieren. En u kent ons als onze schepper. Dat begrijpen wij niet, dat u onze naam kent, dat u onze leeftijd kent, dat u weet waar we wonen, dat u weet hoe onze levensgang is en dat ook dit moment dat we tot u spreken in het gebed, dat alles voor u een open boek is. Al die dingen die ons blij maken, al die dingen waar we bang voor zijn, al die dingen die niet deugen, u weet het. En met dat u alles weet, rekent u niet met ons af. U komt ons tegemoet, ook vandaag, elke dag als de Bijbel opengaat. Strekt u uw handen naar ons uit. Wat bent u een genadige God en dat heeft alles te maken met uw Zoon. Wiens lijden, wiens sterven, wiens leven we gedenken in deze tijd van het jaar. En dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot uw troon die een genadetroon is, heeft alles te maken met zijn lijden en opstaan. En daarom we naderen schuilgaand achter de Heer Jezus. Want hoe zouden we anders voor u kunnen bestaan, heilige God? U bent immers een vader in Christus voor jongeren en ouderen. Heer Jezus, wees voor ieder van ons hier in de kerk onmisbaar. Dat we u kennen, niet alleen als naam, maar dat we u persoonlijk kennen als onze persoonlijke heiland, middelaar. Laat ook vanmiddag onze ogen op u gevestigd zijn, als we van u leren wat voorbidden is. Wilt u ons helpen? Heilige Geest, wilt u erbij zijn? Om de Bijbelwoorden bij ons in de gedachten te brengen. Dat we ook met onze gedachten erbij blijven en dat we met de woorden van vanmorgen en de woorden van vanmiddag weer de maandag in kunnen. In deze week van voorbereiding op de bediening van het Heilige Avondmaal. Wil u de woorden laten zinken in ons hart, opdat we contact hebben met u deze week. Met verwachting, met blijdschap, maar ook met verootmoediging. Help ons vanmiddag bij het luisteren, bij het spreken, bij het zingen en het bespelen van het orgel. Zegen onze gaven, zegen ook het werk van de koster. Onze ogen zijn op u geslagen. Om hulp en gunst te vragen. Onze hulp en verwachting zijn van u, die de hemel en de aarde heeft geschapen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen, gemeente, uit het boek Genesis en daarvan het 18e hoofdstuk slaan we open. Op een gegeven dag krijgt Abraham onverwachts bezoek van een drietal personen. Abraham wordt eraan herinnerd dat hij over een jaar vader zal worden. En van een zoon, die ook Isaac zal heten. Dat was al eerder gezegd, maar het is herhaald. Abraham heeft erom gelachen, Sara heeft erom gelachen. En dan staan de drie mannen op en ze gaan op weg naar Sodom. En dan lezen we vanaf vers 22. Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heere. En Abraham kwam dichterbij en zei: zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardigen samen met de goddelozen doodt. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardigen, zo de goddelozen. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heere: als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei: zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad te gronden richten? En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem. Misschien zullen er daar 40 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden omdat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik er daar 30 vind. Hij zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken. Misschien zullen er daar 20 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 20. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden omdat ik nog eenmaal spreek, misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 10. Toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan zingen van het gebed opnieuw. Met psalm 4, wil mij wanneer ik roep verhoren, o God die mijn rechtszaak redt. En vers 3, dan zult gij recht naar het outer, naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. De verzen 1 en 3 van psalm 4. We mogen eerst onze gaven geven, gemeente. De eerste collecte is voor de GZB, de voorjaarszendingscollecte. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte voor het kerkgebouw. Van harte bij u en bij jou aanbevolen. We zingen op psalm 4, 1 en 3. Gemeente, we kijken vanmiddag vanuit vers 22b naar de omgeving van onze tekst. Genesis 18, vers 22b. Maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heere. Gemeente, ik schreef als thema boven de preek voorbidders gevraagd. Ik kijk eens eventjes naar jullie, jongens en meisjes. Je ziet het nog bij je jongere broertje, denk ik, hè, of je zusje. Die moet heel veel leren, hij moet ook leren bidden. Weet je nog hoe dat gaat? Ja hoor, dat weet ik nog wel, want mijn moeder doet dat elke dag nog voor bij hem. Handjes samen en dan legt ze haar hand op zijn ogen. En dan bidt ze, Heere, zegen dit eten om Jezus wil. Amen. En dat is het eerste woord dat hij leert. Amen. Papa en mama leren je bidden. Leren je spreken met de Heere God. En misschien is het bij jullie thuis ook zo dat als je ouder wordt, dan mag je ook mee bidden. Je mag het Onze Vader opzeggen, bidden. Maar je mag ook met je eigen woorden bidden, spreken tot God. Als ik nou jullie vanmiddag eens vraag, waar bidden jullie dan voor? Als je thuis hardop mag bidden en je mag een vrij gebed uitspreken. Waar bid je voor? Voor oma die jarig is? Of je denkt aan je zieke klasgenoot? Waar je voor bidt. En je bidt voor jezelf of je de Heere God beter mag leren kennen. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar bidden we niet heel vaak voor mensen die we kennen? Bid jij misschien ook wel veel voor mensen die jij wel aardig vindt? Even een hele concrete vraag. Bid jij wel eens voor mensen die jij niet zo aardig vindt? Bid jij wel eens voor mensen die je eigenlijk nauwelijks kent? Een vraag voor jullie, jongens en meisjes, maar het is natuurlijk een vraag die ons allemaal aangaat. Bidden we wel eens voor de strijders van IS? Hoe lang is het geleden dat jij gebeden hebt voor Willem Holleder? Ja, Willem Holleder, daar heb ik nog nooit voor gebeden. En IS, zijn die mensen die fanatiek andere minder fanatieke moslims en christenen ombrengen? Moet je daarvoor bidden? En Holleder die hier niet voor niks vast. Afpersing, doodslag. Zijn zus heeft nog een heel boek over hem opengedaan. Moet je daar nou woorden aan vuil maken? Aan mensen met zulke vuile handen? En ik hoor jou denken, en misschien hoor ik ook wel de stem van mijn eigen hart. Als je zegt, dat kan ik niet opbrengen hoor, om te gaan bidden voor Noord-Korea en de leiders daar die de bevolking onderdrukken. En criminelen die verdienen toch eigenlijk helemaal niet onze aandacht. En trouwens, ik zou heel niet weten hoe ver ik zo ver zou kunnen komen. Bidden voor misdadigers. Gemeente, daar komt helemaal niks van terecht als u en ik afgaan op wat we van binnen voelen. En dat we bidden voor IS, daar komt niks van als we afgaan op het sentiment wat we op straat tegenkomen. Bidden voor criminelen, drugsbaronnen, maffiabazen. Lastig. En toch, gemeente, vanmiddag wel de vraag, zouden we het kunnen leren? Nou, ik denk het wel, want anders zou het nergens op slaan waar Paulus het onder leiding van de Heilige Geest over heeft in zijn brief die hij schrijft aan Timotheus. Daar schrijft hij en dan vraagt hij aan Timotheus om te bidden en te danken en voorbeden te doen. En daar komt het voor alle mensen. Bidden voor mensen die je kent en mensen die je niet kent. Bidden voor mensen die je aardig vindt en bidden voor mensen waarvan je zegt, daar loop ik een straatje voor om. En misschien denk jij vanmiddag wel, Paulus, ik vind jou veel te massief voor alle mensen. Dat kan je nou wel zeggen, maar hoe kom je zo ver? Nou gemeente, één ding is al duidelijk, daar hoeven u en ik geen cursus voor te volgen. Maar daar hebben we onze knieën voor te buigen. Onze knieën buigen voor de Heere Jezus en bij de Heere Jezus in de leer. En wie denkt een ander adres te vinden, die zal merken dat het niet gaat lukken. We leren het van de Heere Jezus. Jongens en meisjes, herinneren jullie nog wat de Heere Jezus, toen hij aan het kruis gespijkerd was, wat hij daarvoor een gebed uitsprak? Als hij jou en mijn gevoel had gehad, dan had hij gebeden: Vader, kom met vuur uit de hemel en vernietig al die fariseeën en Romeinse soldaten die me zo vreselijk hebben misdaan. Laat het alsjeblieft vuur regenen. Ja, dat had Jezus gebeden, al had hij naar uw en mijn sentiment geluisterd. Maar Jezus vraagt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Gemeente, nog een keer de vraag. Voor wie bidden u en ik? Ik zou u wat willen vragen. Kent u iemand bij u in de straat die niks met God heeft? Zouden er mensen in jouw straat wonen die voor juist die mensen bidden? U zegt, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Als u en jij er nou eens mee begon vandaag, dan is er in jouw, uw straat alvast één die bidt voor jongeren en ouderen in jouw straat die niks met God, godsdienst en kerk en Bijbel heeft. En dan hoor ik jou wel denken, ja, maar dat weet die man of die vrouw helemaal niet dat ik dat doe. Ga bidden voor hem of haar. Dat weten ze niet. Dat is toch ook helemaal niet belangrijk dat ze dat weten. Misschien moeten we wel vanmiddag al tegen elkaar zeggen, het is veel belangrijker dat ze dat in de hemel weten. Dat we voor hen bidden. Het is veel belangrijker dat God jou en uw en mijn gebed voor die jongen of dat meisje in de straat hoort. Dan kan je natuurlijk afvragen, maar wat heeft die persoon bij mij twee huizen verderop daar nou aan? Heeft bidden wel zin? Ik denk het wel. Als je kijkt wat het gebed van Abraham doet bij God, dan leer ik in de eerste plaats, gemeente, al heel veel over God. En ik ontdek ook dat bidden zin heeft. En trouwens, gemeente, wat zegt het van Abraham eigenlijk? Als je hem hoort bidden voor Sodom, jou kunnen zeggen, we kunnen ook van Abraham als kind van God nog heel wat leren. We gaan eens kijken wat nou de aanleiding was voor het bidden van deze op leeftijd gekomen man. Abraham had onverwachts bezoek gekregen. Midden op de dag, terwijl hij een beetje in zijn tent zat te dommelen, kwamen er drie mannen bij hem langs. En gastvrij als dat Abraham is, heeft hij ze uitgenodigd. Kosten nog moeite wordt gespaard om het de mensen maar aangenaam te maken. Er worden koeken gebakken, er wordt een kalf geslacht. al heel wat tijd overheen gegaan is, denk ik. Dat is niet binnen een uur allemaal gefixt. Dus Abraham besteedt heel wat tijd aan zijn bezoek. En als een goed gastheer loopt hij met zijn gasten mee als de drie hebben besloten om maar weer eens op te stappen. En hij loopt met ze mee. En wat doe je als je iets op je hart hebt en je wil dat eigenlijk wel met een ander delen? Dat doe je niet met een vage kennis, maar dat doe je wel met je vriend. Je belt even of je zoekt hem op. En gemeente, zoiets zie ik eigenlijk voor mijn ogen gebeuren als ik Abraham met die drie personen de weg op zie lopen. De Heere God is als het ware even een moment met zichzelf in gesprek. En dat lees je in de verzen die aan onze tekstverzen vooraf gaan. En je hoort de Heere God eigenlijk in zichzelf overleggen en zeggen, ja, ik heb Abraham uitgekozen. Abraham is een goede vriend van me. Ik heb hem uitgekozen, zodat uit hem een groot volk voortkomt. En Abraham, die zal de rechten en de regels van mijn dienst aan zijn volk leren. Zodat mijn volk, Israël, ook al valt dat woord daar nog niet, zodat mijn volk rechtvaardig in deze wereld zal staan. Zo overlegt God bij zichzelf. En God gaat Abraham op de hoogte brengen van zijn plannen. Gemeente, hier hebben we alweer een puntje. Ik leer hier iets over God. God die brengt jongeren en ouderen die met geloof in hem leven. Hij brengt ons op de hoogte van zijn plannen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de Heere God die houdt niet van verrassingen voor zijn kinderen. God speelt open kaart. Hij zegt wat hij van plan is. Trouwens, dat staat ook in de profetie van Amos. Hè? De Heere doet niets tenzij dat hij zijn geheimen openbaart aan zijn dienaren, de profeten. Je zou kunnen zeggen, God legt zijn hart open voor zijn volk. Dat zie je later bij zijn zoon, precies eender. Het is wat dat betreft zo vader, zo zoon, want bij de Heere Jezus zie ik dat terugkomen. Hij zegt tegen Petrus en tegen de andere discipelen, ik noem jullie niet meer slaven, ik noem jullie vrienden. Want, zegt hij, jullie zijn mijn vrienden en daarom ga ik aan jullie vertellen wat mijn vader op zijn hart heeft. Aldus de Heer Jezus. Gebete, dat brengt ons natuurlijk vanmiddag bij een vraag. Hoe zit het nou met onze relatie met de Heer Jezus? Ik bedoel, zegt Jezus nou van u, jou, mij, dat is nou mijn vriend? Zijn we vrienden van de Heer Jezus? U zegt, wanneer kan je dat nou zeggen? Nou, als je de uitnodiging van de roepende Jezus, volg mij, als je die niet naast je neerlegt. Maar dat je gelovend, vertrouwend hebt geantwoord op zijn uitnodiging en dat je hebt gezegd, Heere, zie hier ben ik, leer mij uw weg. Als we nu leven mogen van het verzoeningswerk van de Heer Jezus, als we daarvan mogen leven door het geloof, dan ontdek je, gemeente, bij de Open Bijbel, God houdt er voor mij geen geheimen op na voor wat betreft zijn toekomstplannen met deze wereld. En daarom, je hoort het wel eens om je heen dat er gezegd wordt, ik weet niet hoor waar het naartoe moet met deze wereld. Als je vriend bent van de Heer Jezus, hoef je dat niet te zeggen. Want een vriend van de Heer Jezus, die weet waar het naartoe gaat. Die zal zeggen, voordat er een nieuwe aarde komt met een nieuwe hemel, heb ik van mijn zaligmaker gehoord dat er rampen en oorlogen en besmettelijke ziekten zullen komen. Dus dat moet allemaal gebeuren voordat dat komt. Dus waar gaat het heen? Dat weten we. Het gaat heen naar een nieuwe aarde met een nieuwe hemel. Dat brengt ons natuurlijk wel bij een vraag van hoe wij ons op die toekomst voorbereiden. En wat doen we voor de wereld waar we nu in staan? Als je bedenkt dat Christus, die je lief hebt gekregen als je redder en als je zaligmaker, hij die jou je vriend noemt, dat hij straks je redder terugkomt als rechter. Om te oordelen. Dan hebben we nu nog een taak voor de wereld waar we met elkaar in staan, gemeente. Dan bidden we met het oog op het behoud van de velen die we kennen en die we niet kennen. En daarom laten we eens kijken naar de manier waarop Abraham reageert op de plannen die God hem bekend maakt. Ziet u het voor uw gemeente, Abraham en dan God in een menselijke gedaante, zo stel ik het me voor. Twee mannen die in de richting van Sodom kijken. En God die had bij zichzelf gezegd, Abrahams nageslacht zal gerechtigheid en recht moeten voortbrengen. Abraham zal zijn volk onderwijzen in de wegen van mij. Wandelen in het recht van God, dat is de roeping van het volk van Abraham. En daar staat nou haaks op, gemeente, wat God allemaal tegenkomt in Sodom. Het tegenovergestelde van recht en gerechtigheid. Dat is wat God hoort en wat God ziet in Sodom. De gastvrijheid richting vreemdelingen. Homer in Sodom. Op zedelijk gebied een grote puinhoop. Seksuele losbandigheid en verkrachtingen zijn er aan de orde van de dag. Weet u wat me nou opviel, gemeente, bij het lezen van Genesis 18? Dat God zegt, de zonde heeft een stem. En ik heb haar geroep gehoord. Apart, hè? Zonden hebben een stem. Zonden, dat is natuurlijk echt zo'n bijbelwoord, zo'n kerkterm. Alles waar God zijn hoofd over moet schudden. Alles waar we God verdrietig mee maken. Zonden hebben een stem. Ja, ook die zonde, gemeente, waar geen mens van weet. Alleen jij. Ook die zonde waarvan je zegt, hoe krijg ik die en hoe hou ik die onder het tafelkleed? Die zonden worden gehoord door God. Bij God hoeven we dus niet aan te komen met doofpotzonden. Die houden voor God niet onder het deksel. Elke zonde heeft een stem die niet zwijgt. En wordt gehoord, ook al probeer je zelf allerlei stemmetjes het zwijgen op te leggen, maar dat gaat niet lukken richting God. En gemeente, dat brengt ons wel bij een vraag richting onszelf. Hè? Wat hoort God nou aan kwaad van u, jou en mij? Gemeente, nou zou u eigenlijk eventjes het woord op moeten schrijven wat het eerste bij u in uw gedachten komt. Welk woord is dat? Waarvan je zegt, oh, dat wordt gehoord. Als we allemaal stuk voor stuk het antwoord zouden geven, zouden we tot een heel scala komen. Wat is nou het eerste woord dat bij ons te binnen schiet? Gemeente, nog een vraag. Zou God het nou helemaal verkeerd doen als hij op grond van wat hij bij ons hoort, Al zou u vanmiddag besluiten om er een punt achter te zetten richting u en mij. Is God dan gemeen? Of moet je zeggen, al onze zonden hebben een stem. Het is nog een wonder dat ik hier sta in de kerk, dat ik hier nog zit in de kerk of dat ik thuis meeluister. Want je schrikt van jezelf. En buigen we vanmiddag, gemeente, ons hoofd niet als het erover gaat wat er allemaal in de hemel over ons wordt gehoord. Dan is het nog genade dat hij ons nog verdraagt. En dat hij ook vanmiddag nog zijn handen naar ons uitstrekt. Dat hij zijn handen nog aan ons vuil maakt. Snapt u het? Bijzonder genadig, toch? God heeft het geroep van Sodom zonde gehoord. Gemeente, u weet, er staat ergens in de Bijbel dat God traag is tot toren. Misschien zitten er hier wel in de kerk die zeggen, nou, bij mij is het tegenovergestelde het geval. Ze zeggen van mij dat ik nogal een kort lontje heb. God is langzaam in het komen tot het uitvoeren van straf. Dat zien we ook hier, gemeente, in Genesis 18. Want weet u wat ik zo bijzonder vind? Na alles wat God gehoord heeft, zegt God niet, ik maak vandaag nog een eind aan die stad Sodom. Ik laat hem vandaag nog omkeren. Nee, het staat er zo heel menselijk, hè? Het staat er heel menselijk, ga eerst eens kijken hoe het nou met die stad is. Of het ook klopt wat ik gehoord heb. Ik ga eerst eens kijken en de feiten wegen. God doet zoals die is, hè? Hij is rechtvaardig. God die doet niet zomaar wat. God is rechtvaardig. Hij handelt naar zijn recht. Gods bewogenheid, gemeente, dat is misschien ook iets wat we moeten onthouden vanmiddag. Dat God traag is om te komen tot toren. Misschien moeten we ook letten op de reactie van Abraham. Als je hem nou eens vergelijkt met Jona, wat zou jij dan zeggen? Wat is nou het verschil? Jona of Abraham? Wat is nou het verschil? Nou ja, Jona die moest naar Nineveh en hij wilde niet. En toen hij er kwam, ging hij in zijn handen zitten wrijven of het er nou nog een keer van kwam dat God de stad zou omkeren. Dat is Jona. Die wrijft in zijn handen. Abraham, die doet ook wat met zijn handen. Die gaat bidden. Maar je zou dus zeggen, hij vouwt zijn handen. Wat een verschil, hè? Tussen Jona en Abraham. Als God naar Sodom gaat en hij gaat handelen naar wat daar te zien is en wat hij daar allemaal gehoord heeft, hoe moet dat aflopen? Ja, je zit natuurlijk ook gelijk te denken, hoe moet dat met neefje? Lot, die woont daar. Ja, eerst had hij zijn tent tot aan Sodom. Tot aan. Maar ja, hoe is het? Het gaat meestal een stapje verder. Nou woont hij in Sodom. Gemeente, wat leer ik hier veel van Gods geduld en van de liefde die hij heeft tot mensen. Ik leer ook in dit tekstgedeelte de liefde tot de naaste. En ik leer vanmiddag van Abraham, ik moet niet luisteren naar mijn opvliegende karakter. Ik moet kijken naar de God van mijn Bijbel. En ik moet niet alleen kijken naar de God van mijn Bijbel, maar ik moet hem ook gehoorzamen. Ook al begint het dan te kraken en te knarsen wat jouw opvliegendheid en jouw karakter en je aanleg betreft. Maar gemeente, waar het bij ons nooit knarst en piept, zijn we als kerkmens voor vooral helemaal werelds. Het moet in het leven van een christen kraken. Want waar het niet kraakt bij u en mij, daar doet het woord niks. Moet je Abraham eens horen. Hij zegt niet: Heere God, u hebt groot gelijk dat u er een punt achter zet met Sodom, want het lijkt ook helemaal nergens op wat ze daar allemaal doen. En Lot, ja, het is jammer voor hem, had hij ook maar niet zo'n domme, egoïstische keus moeten maken. Nee, Abraham die blijft nog staan voor het aangezicht van God. En weet u wat me nou opviel? En u leest dat in vers 23. En Abraham kwam dichterbij. Hij gaat dichter bij God staan. Is die nou brutaal? Het is nou echt geloof, jongens en meisjes. Weet je waarom? De Heere God die had met zijn spreken bij Abraham vertrouwen gewekt. Hij heeft tegen hem gezegd: over een jaar is er een kind. Je zal een zoon hebben, dat heeft God 2 keer gezegd. En er is voor de Heere God niks onmogelijk. En dat, hè? Gods belovende spreken lokte Abraham uit om een stapje dichterbij te komen. God had er vertrouwen bij hem gewekt. En zullen we dat onthouden, gemeente? Gods belovend spreken nodigt jou uit om een stapje dichterbij te komen. En tegen de Heere God te zeggen wat je op je hart hebt. God nodigt ons daarvoor uit. En Abraham die zit ergens mee. En gemeente, als je de tekst zo leest, dan zou je zeggen: ja, dat is misschien natuurlijk vanwege Lot, hè, dat hij daarmee zit. Lots naam komt helemaal niet voor. Hier. Hij noemt hem helemaal niet. Abraham die kijkt veel breder. En dieper. Het gaat hem niet alleen om de redding van zijn neef, maar om alle rechtvaardigen. Je zou zelfs kunnen zeggen, het gaat hem om het behoud van een goddeloze stad. Zult u de rechtvaardige met de goddeloze wegvagen? Hier weer 2 van die echte bijbelwoorden, hè? Rechtvaardig en goddeloos. Welke gedachten komen nou bij u op bij dit woordenpaar? Waar denkt u nou aan bij rechtvaardig? Waar denkt u nou aan bij goddeloos? Met het woordje rechtvaardig zou je kunnen denken: nou, dat zijn misschien fatsoenlijke, sympathieke, fijne mensen. En goddeloos, dat zijn ontaarde, brute criminelen. Dan zitten we er helemaal naast. Want rechtvaardig en goddeloos, dat zijn 2 woorden, gemeente, die iets zeggen over de relatie met God. In de Bijbel, jongens en meisjes, word je rechtvaardig genoemd, weet je wanneer? Als je met geloof, als je met liefde, als je met ontzag met de Heere God leeft. Als je de Bijbel serieus neemt. Als je de woorden van God wil laten meedoen in je doen en in je laten. Dan zegt de Bijbel, dat is rechtvaardig. En weet u wat nou goddeloos is? Dat wil zeggen, je laat God praten. En je laat alles wat God zegt, dat laat je gewoon langs je heen gaan. Je houdt gewoon geen rekening met God. Je doet je eigen ding en je gaat je eigen gang. Dat is goddeloos. Je laat je niet leiden, je laat je niet corrigeren door wat God zegt. De Bijbel doet gewoon niet mee in je leven. Dat maakt het spannend, hè? Want u zegt, oh, maar dat betekent dus, je kan ontzettend aardig, fatsoenlijk, sympathiek mens wezen. Die heel wat voor een medemens over heeft. Maar als die mens niks met God, niks met de Bijbel, niks met de kerk of de christelijke gemeente te maken wil hebben, is die in Bijbels opzicht goddeloos. Ook al krijgt hij misschien een lintje van de burgemeester vanwege de inzet voor heel veel mooie dingen. Zo kan het dus liggen. God buiten je leven houdend, ben je goddeloos. Stel nou dat er in Sodom 50 mensen zijn die met u rekenen. Moeten die mensen dan gestraft worden en sterven? Veegt u ze allemaal op ene hoop, Heere God? Allemaal op één hoop? Nee. Zou u die stad nou niet willen sparen omwille van de 50? Gemeente, dat is nou geloof in de praktijk. Abraham, de Heere God zei in vers 19, ik heb Abraham uitgekozen. Als God je roept en je trekt tot navolging en je bukt voor hem, wat doet dan dat geloof bij ons, gemeente? Jou kunnen zeggen, geloof waar God vanaf weet. Geloof dat God in je werkt, werkt op God aan. Ik bedoel, geloof houdt rekening met wat God zegt. Geloof denkt vanuit God. Kijk hier maar bij Abraham. Heren, ik weet hoe u bent. U hebt gezegd dat er een zoon geboren zal worden bij Sara. Dat niets voor u onmogelijk is. Heere God, dan kan het toch niet zo zijn dat u als rechter van de hele aarde, dat u geen recht doet, dat u de rechtvaardig op één grote hoop met de goddelozen schuift. Dat kan toch niet waar wezen. U bent toch volmaakt? U bent toch rechtvaardig? Dan kan dit toch niet gebeuren? Dat staat toch haaks op uw wezen? Gemeente, Abraham eerbiedigt dat God rechter is van hemel en aarde. Jezus neemt die notie van het oordeel later ook over. Gemeente, in Sodom, in Nederland, in Noordwijk, daar wonen nou goddelozen en rechtvaardigen. Of is dit nou te zwart-wit? Waar zitten wij nou, gemeente? Best wel een lastig dilemma, hè? Dat of-of. Want ja, rechtvaardig, om dat nou van jezelf te zeggen, dat is ook nogal wat. Want u zal zeggen, dat zeg ik ook, er mankeert genoeg aan me. Geen mens zonder fout. Maar ja, je wilt toch ook niet dat ze tegen je zeggen, jij bent goddeloos. Is dat ook niet te? Want je zal zeggen van, als ik niks met God heb, zat ik hier toch vanmiddag niet in de kerk. Laten we eerlijk zijn. Ja, dat maakt het natuurlijk wel lastig, want we zijn niet rechtvaardig en we zijn niet goddeloos. Een beetje de derde kolonne dan of zo? We zijn niet zwart en we zijn niet wit, we zijn een beetje grijs. Ja, en dan zegt de Heer Jezus, als ik kom om te oordelen, dan is er koren en er is onkruid. Hij heeft het niet over een derde soort. Dus we horen bij het een of we horen bij het ander. Wat moeten we hier nou mee aan, gemeente? Wat is nu een christen? Wie is nu een christen in Noordwijk in 2017? Wie is dat? Ben jij dat nou niet? Die bij de open Bijbel ontdekt. Ik ben met mezelf. Wat God allemaal bij me tegenkomt. Ik ben met mezelf goddeloos. met mezelf. Ook al heb je van jongs af aan keurig op de kerkelijke paadjes gelopen. Geen uitspattingen. Bij de open Bijbel, door de kracht van de Heilige Geest, ontdekken we bij onszelf schuld en verdiende straf tegenover God. Ook al ben je geen crimineel, ben je geen dief, maar in jezelf merk je, ik ben een mens die o zo makkelijk op mezelf aanwerk. Ik werk veel makkelijker op mezelf aan dan dat ik God de eer geef in mijn leven. En wat komt er nou in mijn leven eigenlijk terecht van het volkomen liefhebben van God en van mijn naasten? Gemeente, als er een rapportcijfer uitgedeeld moet worden, dan eindigen u en ik toch in de rode cijfers. In plaats van God te aanbidden in al zijn deugden, zijn we o zo gevoelig voor onze eigen naam en faam. En daarom, gemeente, als het er nou vanmiddag over gaat, wat zeg jij nou van jezelf? Heere God, ik ben een goddeloze in mezelf, een zondaar. En het beste wat ik kan gaan doen is plat op de grond gaan liggen, met mijn neus op de grond. Want ik ben stof en as, zeggen we met Abraham. Als je weet wie je zelf bent, een veroordelenswaardig mens, gemeente, dan kijken u en ik niet meer neer op degene die opgesloten zitten achter de tralies. Aan wie klemmen wij ons vast, gemeente? Als wij moeten verschijnen voor die heilige rechter. Als we moeten verschijnen met alles wat er in de kelder van ons leven zit. Als iedereen je loslaat. Niemand voor je opneemt. Je vriendin, je man, je vrouw je loslaat. Wie neemt het voor je op bij de rechterstoel? Gemeente, zoekt u vanmiddag een rechtvaardige die u door dat oordeel heen loodst? Of denkt u het te redden met je eigen praatjes? We hebben een rechtvaardige nodig, gemeente. Want wij gaan het niet redden met onze eigen debatteertrukken. We hebben een rechtvaardige nodig. En dat is er maar één geweest. Jezus de Christus, die nu in de hemel is, maar terugkomt om recht te spreken, de Heere Jezus, die aan het kruis hing, waar alle goddeloosheid van ons, alles waar we ons over generen, dat kwam op hem neer. En de toren van God, die brandde het weg. Al onze ongerechtigheden deed hij op hem aanlopen. Gemeente, deze ene rechtvaardige, hoe verhoudt u zich tot hem? Ik dacht dat dat ook een cruciale vraag is en was, met het oog op de tafel volgende week. Wie is Jezus? Kunnen we met onze ontdekte goddeloosheid om hem heen? Weet u, als we aan zijn voeten plaatsnemen met alles wat ons aanklaagt en ons met onze beduimelde handen aangrijpen aan zijn volmaakte offer, dan zegt God van u, jou en mij, ik zie zoveel goddeloosheid bij jou, maar omdat jij bij mijn zoon schuilt, houd ik je voor rechtvaardig. dan ben ik dus aan de voeten van de Heere Jezus een gerechtvaardigde goddeloze. Die woordcombinatie, gemeente, dat is nou het merg van het evangelie. Dat is het hart van het christen zijn. Ik ben aan de voeten van Jezus een gerechtvaardigde goddeloze. En als je nou net als Abraham je gekend mag weten door de Heere en zijn opzoekende liefde, gemeente, dat doet dat toch wat met ons gebedsleven. En daarom vanmiddag ook een vraag. Bidden wij voor de mensen in onze straat die niks met God hebben? Bidden we voor IS? Zodat de ogen van deze godsdienstfanatici opengaan voor de ruimte die er is voor de reddende rechter Christus. In Abraham hebben we een identificatiefiguur. Abraham die bidt en hij zet in met 50. En dan stopt hij niet. Weet u waarom? Omdat hij zijn God kent. En hij weet hoeveel ruimte er in dat hart van zijn God zit. En het is net, gemeente, alsof je op een markt bent, want Abraham gaat aan het afdingen als een koopman. Stel dat er 5 minder zijn. Dat het er maar 40 zijn in Sodom, rechtvaardigen. Dan zal ik Sodom niet omkeren omwille van die 40. Bidden heeft dus zin, hè? Want God reageert op het spreken van zijn kind en van zijn vriend. Er zit dus wat dat betreft beweging in onze God, gemeente. Dus niet denken, bidden doen we maar niet, want dat helpt niks. Alles komt toch zoals het komen moet. Dat hoor je wel eens. Hier zien we dat God reageert. Hij treedt in heilige onderhandeling met God. Stel dat het er 30 zijn of 20 en tenslotte 10. Abraham die vraagt door. En gemeente, dat doet hij niet vrijpostig, brutaal, maar vrijmoedig. Ik waag het erop, hoewel ik een mens ben van stof en as. Dat is wat, gemeente. Hier is een kind van God aan het woord. Hier is een koningskind aan het woord. Die zijn God kent als zijn vader. Maar hij wordt niet brutaal. Hij blijft zijn plaats weten tegenover God. En daarom zegt hij, ik ben maar stof en as. Maar hier is wel een kind aan het bidden. Een kind van God. En daarom treedt hij heel vrijmoedig tot God toe. Gemeente, wat een gebedsonderwijs krijgen we van de Heere en van Abraham. We mogen schuilend achter Christus met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Abraham die bidt voor Sodom. In Sodom weten ze daar niks van af. Net zo min als uw collega op uw afdeling waarvan u weet, die man die staat heel anders in het leven dan ik. U mag vandaag al voor hem bidden. Voorbidders in Noordwijk gevraagd. Kijk maar eens om je heen. Misschien moet je ook vanmiddag wel zeggen, kijk nou eens in de kerk om je heen. Dat je mensen mist die er eerst wel waren, maar die de kerkdeur heel zachtjes in het slot hebben laten vallen. En de wereld zonder God in zijn geslopen. Kijk eens in je eigen familie. Kijk eens in je eigen gezin. Zijn er nog namen te noemen die je opdraagt aan God, zodat ze tot geloof in God komen? Ik leer van deze geschiedenis, gemeente, dat God barmhartig is, geduldig. Barmhartig ook. Want met dat het getal zakt van 50 naar 45, naar 30, naar 20, naar 10. Met dat het getal daalt, stijgt de barmhartigheid van God. Het is wat? Hoewel het aantal rechtvaardigen daalt, wil God eigenlijk steeds meer goddelozen redden. Wat een rekenkunde hier, hè, vanmiddag. Het aantal rechtvaardigen daalt, zodat er meer goddelozen gered kunnen worden. Dat is God. God is dus liefde, hè? En hij is traag tot toorn. Eerlijk is eerlijk. Als de maat vol is, dan komt hij af. Om te oordelen de levenden en de doden. Terug naar het begin, gemeente. Begin van de preek. Heeft bidden zin? Vroegen we. Ja, we hebben een God die hoort. Voor wie bidden we? We hebben namen in onze gedachten. 3. Wie ben jij? Een goddeloze of een rechtvaardige of een gerechtvaardigde goddeloze? Dat je zegt, ja, ik ben gevlucht. Met alle rode cijfers van mijn leven. Naar het rode reinigende bloed van mijn heiland. Ik ben een gerechtvaardigde goddeloze. Dankzij Gods genade. Door Jezus. Vrijgesproken van schuld en straf. Jezus, hij bidt. Hij bidt voor. Hij bidt door, hij bidt dat mijn geloof niet ophoudt. En door Jezus voorbeden voor ons, leren wij voorbeden te doen van mensen heel dichtbij. Amen. Gemeente, we gaan zingen van het gebed met Psalm 5. Daarvan vers 1 en ook vers 2. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden, opmerkend ga. Ik zal tot u met mijn gebeden eerbiedig treden. 1, 2 en 12 van Psalm 5. Gemeente, laten we samen bidden en danken. Met de discipelen zeggen we tegen u, Heere Jezus, leer ons bidden. Leer ons voor de ander te bidden. We danken u, Heere, dat u barmhartig bent en niet zo hard als Jona. Wij bidden u, geef ons een bewogen hart met onze omgeving. En in een moment van stilte wil een ieder van ons tot u uitspreken de naam van hem en haar die van u niet weet en ten dode wankelt. In de stilte bidden we het persoonlijk tot u. We bidden voor hen, dat hun oren en ogen opengaan voor u. Leer ons als gemeenteleden met onze stem iets van uw stem te mogen zijn. Dat we met onze woorden iets mogen laten horen van u. En met ons gedrag iets van uw evangelie mogen laten zien van het heilgeheim dat u goddelozen rechtvaardigt uit genade door het geloof in Jezus de Christus. We bidden voor alle mensen in Noordwijk, voor hen die we kennen en voor hen die we niet kennen. Maak uw naam groot. Wees met gevangenen, wees met misdadigers, open hun geweten. Breng hen in de schuld voor u en voor hen die zij misdeden. Bij u is er genade toch voor een boeteling. Wij bidden u voor Willem Holleder en Bart van U. En anderen wiens naam in de krant staan. En ook zij die niet de pers halen. Gedenk hen met uw genade. Wees ook met hen die zij leed hebben berokkend. Onuitwisbaar leed. Wilt u zich over hen ontfermen en hen kracht geven? Dat u zij met justitie en politie, die in een weg van recht een rechtvaardige samenleving zoeken vorm te geven, waarbij ook sprake is van barmhartigheid. Geef dat aan de leiders ook van deze wereld. We bidden voor alle die in hoogheid zijn gezeten, ook zij die volkeren onderdrukken. Open hun oog voor hun zelfzucht, opdat zij dienstvaardigheid, barmhartigheid van u, Heer Jezus, zullen leren. We bidden u voor alle die in hoogheid zijn gezeten, zowel plaatselijk als landelijk. We denken aan de politici. Ontfermt u zich, Heere, over Nederland, juist in deze tijd als politieke partijen dingen naar de gunst van de kiezer. Ontferm u over Nederland, vaag ons niet weg, hoewel we dat verdienen als kerkganger en niet-kerkganger. Ontferm u over ons, we knielen voor uw heilige, doorboorde voeten, Heer Jezus. We klemmen ons vast aan uw gerechtigheid. Hemelse heilige Vader, ontferm u over Nederland en geef ons een overheid die met u rekent. Een overheid die uit de bron van de Bijbel drinkt. Geef Nederland, geef dat we terugkeren naar de wet en de getuigenis, want dan zal er dageraad zijn. Wij bidden voor alle politici om wijsheid op weg naar woensdag. We bidden voor de christenpolitici om wijsheid en inzicht. We willen u danken, Heere, voor de heldere, principiële klanken die christenpolitici laten horen en dat voor een seculier publiek. We bidden u, Heere, om vrede in landen waar oorlog is, om welvaart en welzijn. Zegen daartoe alle organisaties die zich daarvoor inzetten. We hebben onze gaven voor de GZB gegeven. Zegen ook allen die aan deze organisatie verbonden zijn. Zegen hen op eenzame posten. Zegen hen in de wetenschap dat alles wat in uw naam geschiedt, dat zal niet te vergeef zijn. Heere, ontferm u zich over uw kerk, ook in Nederland, ook hier in Noordwijk. Wees met onze ambtsbroeder en de kerkenraad en alle die een taak hebben. Zegen hun arbeid tot opbouw van de gemeente, bovenal tot lof en prijs van uw nooit volprezen naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 145. We zingen daarvan vers 1 en ook vers 6. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. 1 en 6 van 145. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.